U luistert naar Beit Ahavat Torah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie.
Mijn naam is Robert Veen en we gaan kijken naar wat overwegingen over Hosea 12, de versen die al besproken zijn op YouTube. En daar heb ik wat blogposts bij gemaakt en in de hoofdlijnen hoor je nu wat ik daar al geschreven heb. Om te beginnen Hosea 12, vers 1 en 2 onder de titel Internationale politiek najagen van de wind. Het gaat om deze versen. Met leugens heeft Efraïm mij omringd en het huis van Israël doet dat met bedrog. Juda, echter, trekt nog op met God en blijft met de heiligen trouw. Of, dat tweede vers, Juda, of misschien zelfs Efraïm, zwerft nog met God en is trouw aan heilige prostituees. Nou, dat is dan wel een hele andere mededeling. Het is een mooi voorbeeld van problemen met de vertaling die er zijn in hoofdstuk 12. Gaat het om een contrast tussen Israël en Juda? Juda wordt aangeklaagd, maar Juda doet het nog best aardig. Of wordt hier van Juda gezegd dat het er even slecht aan toe is als Israël? Zo dus in die alternatieve vertaling, zwerven met God en trouw aan heilige prostituees. Of heeft er oorspronkelijk in de tweede regel van dit vers Efraïm gestaan en heeft de latere redacteur er Juda van gemaakt. Hij keek naar de tekst en hij dacht, nou ja, dit is eigenlijk gewoon een opmerking die ook op het huidige Juda van toepassing is. De eerste twee versen van dit hoofdstuk lijken in ieder geval de fundamentele leugenachtigheid van het Noordelijke Rijk te willen vastleggen. Het eerste vers benadrukt de leugenachtigheid tegenover de Heere God, maar het tweede vers benoemt de politieke beslissingen van dat noordelijke rijk. Met deze woorden, Efraïm is een herder van wind, of, alternatieve vertaling, Efraïm voedt zich met de wind en jaagt heel de dag de oostenwind na. Leugen en verwoesting vermeerdert hij. Met Assyrië sluiten zij een verbond. Olie wordt naar Egypte gebracht. Het beeld maakt onmiddellijk duidelijk dat wie zich voedt met de wind natuurlijk uiteindelijk van honger sterven zal. Hosea gebruikte dit beeld om de internationale politiek van Israël aan te duiden. Net als de wind was het buitenlandse beleid van Israël instabiel. De relatie met Assyrië en Egypte was uiteindelijk leugenachtig en trouweloos. Leugen en verwoesting was het gevolg van dat beleid. Het werd volledig door opportunisme bepaald, zonder gehoorzaamheid aan de Torah of toewijding aan belangrijke beginselen of gehoorzaamheid en trouw tegenover de God van Israël. Israël voedde zich met iets wat helemaal niet kon worden beetgepakt. Immers wat Israël nodig had, kon nog door Assyrië, nog door Egypte worden gegeven. Al in het vijfde hoofdstuk, in vers 13, had Hosea gezegd dat Israël zich naar Assyrië had gekeerd om genezing te vinden. Veiligheid dus, herstel van de innerlijke rust. Maar die zal u niet kunnen genezen en van u het gezwel niet wegnemen. Zo vervolgt dan Hosea die profetie. De onderlinge omgang van de volkeren in onze tijd is net zo onvoorspelbaar en instabiel als dat van Israël, Assyrië en Egypte. We sluiten verdragen met dictaturen, geven concessies aan Rusland. We gaan tegen de belangen van een ander volk in en bedriegen elkaar. We zijn voortdurend bezig met de positie in de wereld, in een poging om met list te verwerven wat we niet rechtens hebben verkregen. Naties volgen illusies van rijkdom en macht die uiteindelijk nergens toe zullen leiden. De ongelooflijke uitgaven die de naties doen voor de opbouw van hun militaire apparaat, die zijn bedoeld om ons sterk te maken, maar in feite verzwakken zij ons en versterken zij juist het gevaar. Een wereld die zijn leven en bezit inzet om verwoesting te veroorzaken, is geestelijk arm. Fysieke kracht mag dan een maatstaf zijn voor dieren, maar toch niet voor mensen. De mens en de volkeren waartoe hij behoort, is geen dier, maar een kind van God. De hoop van de mens ligt in de verlossing van de ziel, maar zeker niet in de versterking van het lichaam alleen. Israël heeft haar eigen noodlot zeker gemaakt door zich te keren tot en tegen deze machtige buren. Dat is zich voeden met de wind en je bent wat je eet. De kracht van de mens ligt namelijk niet in de mens alleen en niet in zijn sluwheid of diplomatieke behendigheid, niet in zijn leugens en bedrog, maar alleen in God. In de tijd van de val van de Berlijnse muur en bij de stichting van de staat Israël hebben vele mensen dat kunnen en moeten ervaren. En ik hoop er persoonlijk op dat de mensen in Oekraïne dat ook mogen ervaren. Wie vertrouwt op de wind is niet in staat om te begrijpen, laat staan om de grote morele problemen van onze generatie op te lossen. Leugens en bedrog zijn niet middelen voor een oplossing, net zo min als geweld. Het zijn de zekere symptomen van onze morele ondergang. Wat we nodig hebben is het brood van het leven. Brood dat voedt en dus niet wind. Zoals Jezus gezegd heeft: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten.
Thank you.
U luistert naar Beit Ahavat Torah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie.
De tweede tekst om naar te kijken gaat ook over die internationale politiek van Israël. Jacob en zijn broer heet dat, gaat over Hosea 12, de staat 4 en 5 in de blog, maar het is eigenlijk 4, 5 en als ik het goed heb 6, vers 6 komt hier ook nog in voor. En een klein stukje van 3 zelfs, ja. Nou ja, hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen, dat komt dan uit vers 3. Hij pakte zijn broer bij de hielen. In de moederschoot staat er dan, hij streed met de engelen en overwon, in Bethel vond hij hem. Ik heb er 4 kleine teksten uitgehaald, maar ik zal de hele tekst voorlezen. Dat is vers 3. Tot en met 5. De Heere heeft een rechtszaak met Juda. Of misschien wel met Efraïm. Waarom komt Juda hier plotseling aan de orde? De Heere heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons, namelijk de Heere, de God van de legermachten. De Heere is zijn gedenknaam. Deze verse, vers 3 dus tot en met 7, is een poging om het karakter van Israël, of van dat ideale Israël, of van Juda, want dat is wat er letterlijk staat, te herleiden op de geschiedenis van Jacob. En dat roept wel een rabbijns beginsel op dat zegt: de daden en de gebeurtenissen in het leven van de vaderen zijn een voorteken van die van de kinderen. Nou, als dat zo is, dan is het terecht dat naar die geschiedenis van Jacob wordt verwezen. Dan is er in die geschiedenis van Jacob iets dat ook karakteristiek is voor die huidige geschiedenis van Israël. Verwezen wordt naar de geboorte, de strijd met de engel en de ontmoeting met de engelen in Bethel. Dat is die beroemde ladder van Jacob. Nu zijn dit in wezen 3 positieve gebeurtenissen. Sommigen zeggen dat beetpakken van de hiel van Jacobs broer Esau getuigt van een slecht en ambitieus karakter. Ik geloof niet dat dat zo is. Natuurlijk heeft het een mythische klank, hè? Dat beetpakken van de hiel, dat kun je toch nauwelijks zien als een letterlijk historische gebeurtenis. Ik denk dat, zeker in deze context, dat pakken van de hiel iets anders wil zeggen. Zeker, het is een uiting van de ambitie van Jacob. Een soort van terugprojecteren van die ambitie die hij wellicht zijn leven lang heeft gehad, op zijn geboorte zelf. Van een merkwaardig besef van zijn uiteindelijke roeping, het recht van de eerstgeborene te mogen dragen. Een besef van die roeping. Dus wat Jacob daar doet, is in wezen een hele goede zaak. Hij grijpt naar datgene wat hem eigenlijk toekomt. In mijn fantasie is het zelfs denkbaar dat het verhaal wil zeggen dat Jacobs sterkere tweelingbroer zichzelf met geweld tot die eerstgeborene wilde maken. Jacob, die zwakker is, zou dan verloren hebben, die strijd in de baarmoeder verloren hebben, zodat Esau als eerste ter wereld komt. Binnen de logica van dat verhaal is dat niet ondenkbaar, hoewel we het hier hebben over gedrag van embryo's, maar dat is de schrijver zich ook wel bewust. Hij begrijpt dat dit een bepaald beeld is wat hij wil oproepen. Eigenlijk voor 2 dingen staat. In de eerste plaats voor de verhouding van Jacob en Esau, dus tussen Israël en de buurvolkeren. En in de tweede plaats voor het individuele karakter van die twee. Hè? Jacob en Esau als, nou ja, laten we zeggen, oervader van volkeren, en Jacob en Esau als personen binnen het verhaal. Die twee zijn natuurlijk met elkaar verweven. Dus mijn idee is, Esau heeft meer kracht, zou dus eigenlijk als eerste geboren kunnen worden. En daarmee dan ook het eerstgeboorterecht verworven hebben. En daarmee dus ook de eerstgeboorte zegen. Maar Jacob's intuïtie is dat dat niet correct is. Ezo heeft als het ware voorgedrongen, heeft zich op de eerste plaats gesteld. En Jacob heeft getracht hem tegen te houden en krijgt dan de naam Hielpakker. Ja, dat is helemaal niet per se iets negatiefs. Wij zouden zeggen, Jacob die begint daar al te bedriegen. Maar Jacob betekent niet bedriegen, het betekent gewoon hielpakker. Ja, en dat is zeg maar iemand die misschien wel zijn eigen positie wil verdedigen tegenover iemand die daarmee vandoor wil gaan. Als het beetpakken van de hielen in deze context in ieder geval positief is, dan geldt dat uiteraard ook voor die twee daaropvolgende grote gebeurtenissen in het leven van Jacob. De tweede gebeurtenis die hier genoemd wordt, is misschien wel van beslissende aard. De strijd van Jacob met God, dat wil zeggen met de engel in Genesis 32, is immers het moment van de grote naamsverandering van Jacob. Want Jacob gaat Israël heten. Dat wil zeggen dat hij die hielenpakker genoemd wordt. Dat suggereert een eigen ambitie of een besef van roeping in positieve zin. Maar die gaat nu heten hij die met God geworsteld heeft. Het is alsof Jacob moet waarmaken dat hij waarachtig recht heeft op de zegen van de eerstgeborene. In die worsteling begrijpt Jacob dat het zich onderwerpen aan God of aan de engel en het zoeken van een zegen aan de kant van zijn vijand precies de houding is die tot overwinning leidt. Wanneer overwin je God? Alleen maar wanneer je jezelf aan hem onderwerpt. Dat is de enige betekenis die dat woord kan krijgen van God te overwinnen. Wanneer overwin je een vijand is dan de consequentie. De engel gedraagt zich als een vijand van Jacob. Daarom wordt er niet rechtstreeks gezegd dat God daar met hem strijdt, maar een engel of een man staat er dan, die strijdt met hem. Dat is dus de vorm waarin Jacob hier een engel of God te ervaren krijgt als een man. Wanneer overwin je nou een man die jouw vijand is? Als je die ertoe brengt jou te zegenen. Wanneer de vijandschap dus volledig is weggenomen. Je kunt een ander toch alleen maar ertoe brengen jou te zegenen als je zelf die zegen ook aanreikt. En dat is wat Jacob nou precies gaat doen in Genesis 32 en 33, als hij met Esau die mogelijk fatale ontmoeting heeft. Hè, dan brengt hij een mincha, een vredesoffer, naar Esau toe. Die overwinning door onderwerping is niet vanzelfsprekend in de strijd met God en al evenmin in de strijd tussen mensen. Want je kunt ook uitroepen met de vrouw van Job, zegen, dat is dan een eufemisme voor vloeken, zegen God en sterf. Dat zegt ze immers in Job 2 vers 9. Daartegenover heeft Job zelf gesteld, dat vind je in hoofdstuk 13 vers 15, zie, als zou hij mij doden, zou ik niet hopen. Toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Hoe sterk ook de twijfel kan zijn, zegt hij, dacht ik aan God, dan kermde ik. Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Ik zei, dat zegt hij, maar dat is de psalmist die het zegt in Psalm 77 vers 4 en 6. En toch kan er gezegd worden, welzalig de mens die op u vertrouwt. Dat is dan weer Psalm 84 vers 13. Het is niet vanzelfsprekend in de strijd met God dat je overwint door je te onderwerpen aan God. Er is die opstandigheid van de vrouw van Job. Er is de twijfel en de wanhoop van Psalm 77. En er is dat in de worsteling gevormde of gevonden vertrouwen in Psalm 84, welzalig de mens die op u vertrouwt. Door de eeuwen heen hebben gelovigen met God gestreden, en vooral bij grote morele vraagstukken. De stem van Gods Torah, die blijft maar fluisteren tegen het geschreeuw van onze verlangens in. Een stem van het door de Torah gevormde geweten, die maar niet stil wil zijn. Een van de manieren om daaraan te ontsnappen is onszelf wijs te maken dat het niet belangrijk is wat we doen. Laten we maar eten en drinken en vrolijk zijn. Maar we kunnen aan de strijd tussen plicht en verlangen, gebod en neiging, niet ontkomen. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar, of legde ik mij neer in de hel, zie, u bent daar, zegt Psalm 139, vers 7 en 8. De houding van Jacob in het gevecht met de engel suggereert dat een overwinning van Israël, we gaan terug naar de context van Hosea, dat een overwinning van Israël moet berusten op een andere houding tegenover de volkeren. Dat wil zeggen, zegen brengen tot zegen zijn en net zo lang doorgaan tot dat andere volk die zegen ook als het ware teruggeeft. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent, zegt Jacob immers. De vijand blijven zien als een tweelingbroer, oervorm van de vijand, die tweelingbroer. Maar toch is hij een broer en dat blijft hij ook. De engel waarmee, met wie Jacob vecht, is op een of andere wijze zowel een representant van God als een representant van de broer, dat is de vijand van Jacob. God neemt het in zekere zin in die strijd van Jacob voor de vijand op, beproeft Jacob in de vijandschap van die tweelingbroer. Zoals een mens alleen God overwint door zich aan hem te onderwerpen, zo is een mens ook uiteindelijk afhankelijk van de genade en de zegen van de vijand. Ik zal u niet laten gaan, tenzij u mij zegent. Dat is de houding van Jacob aan het einde van een nacht vol met strijd. Met die verwijzing naar de strijd van Jacob met de engel wil de profeet dus duidelijk maken dat de diplomatie, de beleidsnotities, het leugenachtige bedrijf van de internationale politiek geen weg is naar vrede en zegen. Een natie die op God vertrouwt en op zijn belofte kan rekenen, moet het politieke gekonkel achter zich laten. Helaas, Israël, dat wil zeggen Efraïm, was daar totaal niet toe in staat.
U luistert naar Beit Ahavat Torah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse traditie.
Hosea 12, vers 5 en 6 resteren dan nog. En daar lezen we, hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade, dat hebben we in hoofdlijnen besproken. Maar dan staat er in Bethel, vond hij hem en daar sprak hij met ons. Namelijk de Heere, de God van de legermachten. Heere is zijn gedenknaam. Dan hebben we het dus over de gebeurtenis in Bethel, waar Jacob zijn hoofd laat rusten op een steen. Hij gaat daar slapen. En dan krijgt hij dat visioen van de ladder met de engelen. Maar er gaat nog iets aan vooraf. Dat is die hele passage dan over Jacob. En daar gaat dan in eerste instantie de tekst over. De ervaring van Jacob bij de worsteling met de engel wordt bevestigd door zijn ervaring in Penuel. En de zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was, zegt dan de vertaalde tekst. De zon ging over hem op toen hij door Peniel gegaan was. Peniel, dat suggereert zoiets als hij heeft zich tot God gekeerd of God heeft zich tot hem gekeerd. Maar het werkwoord pana, keren, zit daarin. Een nieuwe dag, want de zon ging over hem op, een nieuwe dag, een nieuwe periode in het leven van Jacob breekt aan. Hij heeft de belofte gekregen dat zijn naam Israël zal heten. Hij heeft volgens het woord van de engel, want u hebt met God geworsteld en overwonnen, een nieuwe fase in het leven van Jacob. Overigens, de echte naamsverandering komt later. Hier alleen de aankondiging. Maar je kunt daar direct een mooie toepassing in zien. Zoals dat ook voor ons het geval is, wanneer wij, evenals Jacob, toelaten dat we geslagen worden aan de heup. Dat is wat die man doet, met wie Jacob worstelt. Die slaat hem aan de heup. En die slaat hem aan die nervus ischiadicus, die vaatzenuwstreng. Waardoor hij tijdelijk even rondstrompelt. Dat wil zeggen dat we heel onze kracht onder het gezag van God brengen. En de zege, dat is de overwinning. En de zegen, dat is wat ons uiteindelijk heel maakt, geheel en al van God verwachten. En in datzelfde licht ook onze naaste, onze tweelingbroer, tweelingzuster benaderen om zegen te ontvangen. Dus die onderwerping aan God leidt tot een houding van, ja, niet van onderworpenheid in de zin van een slaafse houding, maar in de zin van, ik verwacht het zelfs van de vijand. Immers, zegt de Heere God tegen Abraham, ik zal zegenen wie u zegenen. In Bethel ontvangt Jacob een visioen van God. Verbazend als je bedenkt dat Bethel buiten de grenzen van het land van Israël lag. Wil de Heere dan soms ook buiten het land van Jacob aanwezig zijn? Dat feit heeft ongetwijfeld Jacob op het spoor gebracht van het idee dat het verbond van Abraham inderdaad ook voor de volkeren bestemd was. En voor het Israël uit de dagen van de profeet moet je daaruit kunnen afleiden dat het verbond van God met Israël een kanaal van zegen voor die volkeren had moeten zijn. Nou, dat is in de relatie tussen Israël en Juda en Israël en Assyrië en Israël en Egypte nu juist helemaal niet het geval. Jacob krijgt in Bethel in ieder geval een ervaring van de majesteit en de grootheid van God. En dat maakte Jacob nederig, verwachtingsvol en receptief ten opzichte van de toekomst. Ik las in een van de vele commentaren over het contrast tussen de torenbouw van Babel en het visioen van Jacob in Bethel. Het verhaal over Babel in Genesis 11 laat iets zien van het wezenlijke karakter van de volkeren. De mens en zijn kracht en zijn glorie staan hier op de eerste plaats. Zijn vaardigheid om te bouwen, om zich technologisch te ontwikkelen, staat in feite in dienst van het oprichten van het symbool van zijn menselijke grootheid. Het was zeker dat de Heere God niet in die plaats aanwezig was. Iedereen wist dat. De toren wordt immers gebouwd om tot in de hemel te reiken. Dat veronderstelt dat iedereen wist dat die hemel, dat die God van de hemel niet op aarde was. God dus niet in de stad was. Het bouwen van die toren was een volledig menselijke onderneming vanaf het moment dat ze zeggen, laat ons een toren bouwen, tijdens de bouw van die toren, laat ons een naam maken voor onszelf en tot het einde aan toe. Dat wil zeggen, het doel dat ze zich daarmee gesteld hadden, om een naam te vestigen die als het ware concurreren kon met de naam van God, die vanaf de dagen van Enos, de naam was waarmee men God aanriep. Kom aan, zeggen ze, laat ons een stad bouwen, laat ons een toren bouwen, laat ons een naam maken. Bouwen, bouwen, maken. De mens is hier de enige die actief is. Het enige, de enige dat als het doel van dat alles diende. En door middel van dat theologische kunnen en dat prachtige hiërarchische systeem en door middel van die duidelijkheid van de taal die men onderling heeft, is er niets waartoe die mens niet in staat was. Zelfs de slaven die aan de stad en de toren hadden gewerkt, worden benaderd alsof zij deel uitmaken van het ons voor die naam werd gemaakt. Je ziet dat terugkeren in het zogenaamde neoliberalisme. Laten wij dit, laten wij dat, en onder die titel laten wij, of wij hebben toch immers afgesproken, jij wilt dat toch eigenlijk ook wel. Onder die noemer worden mensen eigenlijk geknecht. Wordt er macht over ze uitgeoefend. Nu was dit dus de uiteindelijke motivatie. Laat ons voor onszelf een naam maken. Maar wat zie je dan, wat zo geheel en al op de verheerlijking van de mens gericht is, is ook gedoemd te mislukken. Er is niets goeds dat daaruit voortkomen kan. Het berust op een veronderstelling, namelijk dat wij eigenaren zijn van de aarde, eigenaren zijn van het land waar we wonen, in plaats van huurders. Dat onze heerschappij over de schepping ter wille van onszelf is, en niet ter wille van de zorg voor het geschapene. Het project van Babel moest daarom ook in de verwarring eindigen. En interessant natuurlijk dat dat dan juist gebeurt door de verwarring van de taal. Wat veel dieper gaat dan het ontstaan van verschillende talen. Dat heeft iets te maken met de leugenachtigheid, de bedriegelijkheid van onze communicatie. Dat maakt ons in onze moderne tijd tot buitenstaanders tegenover de diepte van de ervaring van Bethel. De sleutel voor het menselijk leven blijkt in Bethel niet te liggen in het bouwen van de toren, waarvan de hoogte onze heerlijkheid bewijst, maar in de communicatie tussen hemel en aarde. Die engelen die omhoog gaan, die engelen die omlaag komen. De sleutel voor het menselijk leven, voor zijn begrip, voor zijn zegen, voor zijn goede voortgang, ligt in die morele en geestelijke realiteit van de mens. De morele waarden waaraan wij gebonden zijn, zijn niet van onze eigen makelij. Ze horen dus niet bij onze neiging om te zeggen, laat ons een toren bouwen. Laat ons onze eigen religie oprichten. Laat ons bepalen welke hoge waarden wij willen nastreven. De morele waarden waaraan we gebonden zijn, mogen niet worden behandeld alsof ze een bepaald nut dienen, namelijk het vestigen van onze naam, dat wil zeggen de poging om te overleven, om onszelf een permanente positie op deze aarde te geven. Wanneer de moraal onderworpen is aan de utiliteit, zal het eindigen in futiliteit. Moraal die alleen maar nuttig wil zijn, is zelfs een hele stroming die dat meent. Het utilisme of utilitarianisme, dat zegt alle morele waarden hebben uiteindelijk tot doel om zoveel mogelijk mensen van nut te zijn. Nou, als dat zo gezien wordt, dan eindigt dat in de futiliteit, namelijk in een moraal die eigenlijk helemaal geen moraal meer is. En sterker nog, een moraal die nuttig wil zijn, wordt eigenlijk nutteloos. Die doet niet wat een moraal moet doen, namelijk ons ondervragen, ons kritisch bevragen, ons tot staan brengen om nog eens na te denken over wat we aan het doen zijn. Een moraal die een stem heeft die van boven komt, de stem van de meester is, die ons ondervraagt en eigenlijk ook onderbreekt wat onze eigenlijke aspiraties steeds zijn. We willen nog steeds die toren bouwen, we willen nog steeds die stad bouwen met die muren, we willen nog steeds richting het oosten. Al die zaken die over Babel worden gezegd, die zitten nog steeds in onze samenleving. Heel interessant en nuttig hoofdstuk, dat Genesis 11. Zoals Bethel laat zien, is de ware wijsheid een geschenk van boven, die niet door mensen, maar door de boodschappers van God gebracht wordt, die we dus hebben in de vorm van de schrift en de mondelinge Torah. Alleen wanneer we de houding aannemen van Jacob, rustig overwegend, receptief, bereid om te aanvaarden wat er van boven gegeven wordt, zoals hij overwegend en receptief in die droom, dat droomvisioen betrokken is, dan zullen we die waarheid kunnen zien. Juist als dat actieve bewustzijn van Jacob is uitgeschakeld, ziet hij dit. Juist als hij rust neemt, slaapt, kan hij dit zien. Hij kan dit niet zien wanneer hij overdag zijn eigen belangen najaagt en angstig voortploetert. Hij heeft die receptiviteit, die rustige overweging nodig om het te zien. Wij hebben in onze tijd geen torens nodig die oprijzen naar de hemel. Maar we hebben ladders nodig die van boven naar beneden reiken. Bethel is het enige antigif tegen Babel. Ik herhaal, Bethel is het enige antigif tegen Babel. Dit is wat Israël als volk moet leren van Jacob, wiens geschiedenis hier kort wordt aangeduid. Niet politieke machten en krachten beheersen de geschiedenis. Dat zou je denken als je Babel aan het bouwen bent. Wij maken onze eigen geschiedenis, wij maken onze eigen naam. Maar het is de God van de legermachten. Vandaar dat we dat lezen in vers 6. Daar sprak hij met ons. Interessant, hè? In Bethel sprak de eeuwige met Jacob. Nee, het is met ons, namelijk de Heere, de God van de legermachten. Met andere woorden, de God die de geschiedenis leidt, die sprak met Jacob en door Jacob heen sprak hij met Israël, dat wil zeggen met het volk. Deze God heet Heere, dat is die godsnaam, die vierletterige godsnaam, JHWH, omdat hij met zijn volk een verbond gesloten heeft. In dat verbond gaat het uitdrukkelijk om de morele verplichtingen van allen die tot dat volk behoren. Geen afgoderij, geen onrecht, beoefening van goedertierenheid en barmhartigheid. Dat is wat die God van zijn volk vraagt. En het is deze God die door de profeten spreekt, zoals hij tot Jacob in een visioen gesproken heeft. En die profeten worden later nog genoemd in vers 11. En ik zal tot de profeten spreken en ik zal de visioenen talrijk maken. En dus de Heere neemt zich voor om zijn volk opnieuw op de manier van Jacob aan te spreken. En daarop is de oproep gebaseerd: bekeert u. Dat is vers 7. En u, bekeer u tot uw God. Zo wordt de houding van Jacob doorgetrokken naar het heden. Wanneer Israël zich de houding van Jacob eigen zou maken, zou er nog hoop kunnen zijn voor het volk. Tot zover even onze weergave van Hosea 12 vers 1 tot en met 6. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens.
U hebt geluisterd naar een uitzending van Beit Ahavat HaTorah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse literatuur.